Goedenavond, broeders en zusters. U luistert naar de kerktelefoon van de Oude Kerkgemeente vanuit de Oude Kerk. Onze voorganger deze avond is dominee Gijsbersen uit Kampen. De volgende gezangen zullen worden gezongen. Als slotlied Psalm 119, de versen 3, de versen 5, vers 6 en vers 7. Ik herhaal Psalm 119, de versen 3, vers 5, 6 en 7. Daarna zingen we gezang 323, vers 8. Ik herhaal gezang 323, versen 8. Daarna zingen we gezang 329, de versen 2 en 3. Ik herhaal gezang 329, de versen 2 en 3. Daarna zingen we gezang 330. Ik herhaal gezang 330. En als slot zingen we gezang 7. Ik herhaal, als slot zingen we gezang 7. De schriftlezingen deze avond is uit Matteüs 22, de versen 34 tot 40. Ik herhaal Matteüs 22, de versen 34 tot 40. En Jesaja 43, 13 tot 18. Ik herhaal Jesaja 43, 13 tot en met 18. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een bijzonder welkom voor degene die hier als gast aanwezig is. En natuurlijk ook de luisteraars die verbonden zijn via de kerktelefoon. Voorganger in deze dienst is dominee Gijsbertsen uit Kampen. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente en ter felicitatie gegaan naar de doopouders. De familie De Graaf en de familie De Vogel. We herinneren u aan de volgende activiteiten deze week. Op maandagavond 21 januari om 19:15 komt de gebedsgroep weer bijeen in de consistorie van de Morgensterkerk. Op woensdagochtend 23 januari om 10:00 komt de Bijbelkring Palestijn bijeen in de kerkelijke ruimte aan de Van Kleeflaan. Ook zijn er deze week weer de catechisaties. Dan nog even het volgende. U wordt van harte uitgenodigd mee te doen met de Vesper van de Centrumkerken voor de eenheid van de kerken. Deze Vesper wordt gehouden aanstaande vrijdag 25 januari aanvang 19:30 in de Adventskerk. De dienst duurt ongeveer 3 kwartier. De 4 voorgangers van de Centrumkerken gaan erin voor. Medewerking wordt ook verleend vanuit de pastorale teams van de 4 kerken. Graag ontmoeten we ook u en jou. Aanvangslied is Psalm 119, vers 3. Dan is er nu gelegenheid tot stil gebed om u persoonlijk voor te bereiden op deze dienst. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik heb meegenomen voor u een preek uit een serie over de 10 woorden. De wet, zeggen wij dan vaak, of de 10 geboden. Dat u even weet dat dat in een bepaald verband staat. En in die serie hebben we vooral gelet op de Joodse literatuur. Dus hoe in het Joodse volk de 10 woorden leven. Dus die Joodse stemmen, die wil ik ook vanavond terug laten horen. Daarbij lees ik als aanvangstekst uit Psalm 119, die we zometeen ook verder zingen. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn overdenking de ganse dag. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altijd bij mij. En we zingen verder met deze psalm, vers 5, 6 en 7. In het uitspreken van de geloofsbelijdenis weten we ons verbonden, ook in dit uur, met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen. We stemmen in zometeen met het zingen van lied 323, vers 8, laatste vers, gezang 323. Ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Samen om de opening van het woord. Zo verbonden met allen die uw naam lief hebben, waar ook op deze wereld, mensen die hun vreugde vinden in uw woord, komen wij tot u ook in dit avonduur en bidden u: vermeerder onze vreugde. Kom naar ons toe met uw geest. Vader, u weet hoe de jacht van het leven ons alle energie kan ontnemen. U weet hoezeer de belangrijkste dingen in het leven, de relationele dingen, het contact met diegene vlakbij en het contact met u, daar vaak het eerste onder lijden. Help ons te blijven bij de belangrijkste dingen. Open onze oren en ogen opnieuw voor wie u bent, voor wat uw woord is, hoe we daarin mogen spelen en hoe we die woorden mogen spellen. U zo anders. Anders dan welke God die wij ons ook kunnen voorstellen. U daarom altijd ons corrigerend, altijd weer verrassend. Altijd anders, maar zo vol liefde voor mensen. Dank dat u ons weer bijeenbrengt. Zegen ons in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik wil twee gedeelten met u lezen. Eerst uit het Evangelie. Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 22, vers 34 tot en met 40. En daarna zingen we van lied 329, vers 2. En straks na de tweede lezing uit Jesaja 43 zingen we vers 3. Zometeen vers 2, straks vers 3, lied 329. Ik lees u nu Matteüs 22 vanaf vers 34 tot en met 40. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij, Jezus, de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: Gij zult de Heere uw God liefhebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dan lezen we uit Jesaja 43 vanaf vers 8 tot en met 13. Jesaja 43 vers 8. De woorden van de Heere God tot het volk: Doe het volk uitgaan dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. Alle volken zijn samenvergaderd en de natiën hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen? Laten zij hun getuigen voorbrengen, opdat ze in het gelijk gesteld mogen worden en men het horen en zeggen: het is waarheid. Gij zijt, luidt het woord des Heren, mijn getuigen en mijn knecht, die ik verkoren heb, opdat gij het weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u. Gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en ik ben God. Ook voortaan ben ik dezelfde, en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren? En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. En we sluiten aan op de prediking met gezang 330 in zijn geheel. Gezang 330. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is het grote verschil tussen de 10 woorden en bijvoorbeeld de wetten van Hammurabi, 13e eeuw voor Christus, Mesopotamië. Wetenschappers kunnen ons immers wijzen op andere hoogstaande wetten bij andere volken, ook al ten tijde van Mozes. Waarom zouden die 10 woorden bij die wetten vergeleken zo bijzonder zijn? Nou, ik denk dat daar meerdere antwoorden op te geven zijn, maar ik geef in elk geval vanavond dit antwoord. Al die andere wetten zijn nu voorwerp van archeologisch onderzoek. Ze moeten worden opgegraven en ze worden door wetenschappers bestudeerd. Maar de 10 woorden worden nog altijd doorgegeven. Zijn nog altijd levende woorden tussen mensen. Ooit zijn ze opgeschreven. Niet op papyrus, maar op steen. Zo horen we over de 10 woorden. Waarom steen? Wordt door de Joodse leraren gevraagd. En het antwoord dat ze geven onderstreept wat ik daarnet tegen u zei. Steen, eben in het Hebreeuws, valt uit 1 en 2 woorden. En 2 lettergrepen, 2 woorden. Ene is F of af, vader. Het andere is ben, zoon. Kijk, zeggen ze. En zo gaat het nog steeds met de 10 woorden. Het zijn woorden die bedoeld zijn om door te geven van vader op zoon, van moeder op dochter. En iedere nieuwe generatie staat in deze lijn van de overdracht van het woord van God in de wording van de mensheid. En het gaat erom dat deze woorden niet zullen verstenen. Doorgegeven worden van generatie op generatie. En vanavond wil ik met u stilstaan bij de vraag hoe dat dan gebeurt. Hoe geef je, om zo te zeggen, als ouder God mee aan je kind? Hoe geef je Gods woord mee? Is dat een kwestie van een Torah-rol of een Bijbel overhandigen? Zo van, hier heb je het. Hier heb je hem. Van kaft tot kaft. En iedereen voelt, ja, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. En gesteld al dat het zo ging, en ik ontving van mijn ouders op die manier de Bijbel, wat moet ik er dan nog mee? Moet ik hem dan op een ereplaats leggen, of moet ik hem opbergen in een kluis? Nee, we beseffen heel goed, wij kunnen God niet overhandigen. Hij is nergens in gevangen. Hij past niet in onze containers en dan dragen we het zomaar over aan een volgende generatie. Hij past nergens in, ook niet in onze geloofsleer. Als dat zo was, dat hij ergens inpaste aan wat wij hadden gemaakt, ja, dan konden we hem al containen. En dat betekent ook dat we dan tegelijk een niet-God van hem hebben gemaakt. Dus zeggen we al gauw iets van, ja, maar je moet je kinderen ook van hem vertellen. Het moet voor ze gaan leven. Ja. Dat klinkt logisch. Dat klinkt ook wel natuurlijk. Maar wat wilde u dan over hem zeggen? Tegen die volgende generatie. Wat wilt u dan zeggen van hem, over hem? Hoe, om heel bazaal te beginnen, hoe wilt u bijvoorbeeld zeggen wie hij is? Hoe hij heet? Met dit soort vragen houdt het Jodendom zich al minstens 3000 jaar langer bezig dan het protestantisme. En ik luister met u naar hen van, wat is hun kijk hierop? Hoe spreken zij met hun kinderen over God en over de Tora? Hoe vertellen zij wie God is? En het eerste wat dan opvalt, als je daarin verdiept, is eigenlijk dat ze om te beginnen met de mond vol tanden staan. En helemaal niet weten wat te zeggen. Als het over God gaat, de Allerhoogste, zo immens anders dan wij. Geen beeld, geen voorstelling is van hem te maken, mag van hem gemaakt worden, volgens de 10 woorden zelfs. Je mag het niet eens proberen een voorstelling te maken van hem. Hij overstijgt al ons weten, al ons denken, al ons voelen. Dus wat kunnen wij dan zeggen? Niets. Want zodra je dan wel iets over hem zou zeggen, als ik dan wel iets van hem ga zeggen, dan leg ik hem dus vast in mijn denkkader, in de manier waarop ik spreek, in mijn taal, in mijn gedachtenveld. Dan leggen we hem vast in onze beelden. Dan maak ik hem die zo oneindig is, ineens eindig. Dan maak ik hem die de eeuwige is, ineens ja, beperkt tot tijd en ruimte. Niets zeggen lijkt de beste optie om God recht te doen. Dus de vraag, wie is God, maakt in de eerste plaats verlegen. Verlegen is iets heel positiefs. Er zijn verlegen kinderen. Het zou niet gek zijn als die vraag naar God ons net zo verlegen maakt als verlegen kinderen. Verlegen kinderen zijn over het algemeen niet dom. Integendeel, verlegen kinderen zijn vaak kinderen die zich van heel veel dingen juist wel zeer bewust zijn. Vaak met een rijk gevoels- en een rijk gedachtenleven. Maar de kindertaal is te klein om te kunnen vatten wat ze van binnen voelen. Zo maakt de vraag naar God ons verlegen. Niet dat er niets te zeggen is, maar het is te groot om te kunnen pakken in gewone mensentaal. Ja, maar hij heeft toch zelf aan Israël een naam gegeven waarmee hij mag worden genoemd? Ja, dat is waar. Maar dat brengt ons nog niet veel verder. Dat bevestigt dan alleen maar wat we al zeiden, want die naam bestaat uit 4 medeklinkers. Ik kan ze natuurlijk voor u spellen, J-H-W-H, maar ik kan ze niet lezen. Ik kan het niet voorlezen. Ik kan er natuurlijk wel klinkers in gaan zetten, maar dan ben ik al bezig met die naam te duiden. Dan ben ik al bezig die naam te zetten naar mijn hand en naar mijn begrip. Als het over God gaat, begint het met stilte. In verre Oosterse godsdiensten heeft men het, als het over zo'n hoogste wezen gaat, over het niets. De leegte. En hoe vreemd dat misschien in onze westerse of christelijke oren ook mag klinken, soms denk ik, die zijn er wellicht dichterbij dan wij. Hebben beter begrepen dan wij hoe groot hij is. Want zeker in de kerk wordt zo gemakkelijk en zoveel over God gepraat en van alles over hem beweerd, dat je je afvraagt of wij nog wel beseffen dat we vooral niet weten. Wij kunnen God dan wel heilig noemen, de heilige, hij die volstrekt anders is. Maar waaruit blijkt dat dan, in onze woorden of in ons gedrag? Blijkt dat dan uit een spaarzaam gebruik van zijn naam? Nooit wat van gemerkt. Blijkt dat dan uit de manier waarop onze kinderen met ontzag zijn naam uitspreken? Merk ik weinig van. Alles begint met de stilte. De stilte die valt ten overstaan van de onuitsprekelijke naam. Niemand, geen mens heeft greep op hem. In het Jodendom wordt die gedachte nog versterkt door een uitleg die zegt dat de woorden van de 10 woorden, dat ze helemaal uit de steen waren gehouwen. Dus in die traditie zegt men nee, ze waren er niet maar ingegrift. Nee, die letters van de 10 woorden waren erin uitgehouwen. Dus je zag de letters omdat daar geen steen meer zat. Je zag door de letters heen de lucht daarachter. Grijp je dus naar die woorden, grijp je naar de naam, dan grijp je in het niets, in de leegte. De woorden lijken veel meer vensters te zijn waar je doorheen ziet naar andere verten, tot in de hemel toe. Je leert door die woorden ook verder te zien. Leegte. Interessant in dat verband wellicht hoe daar in Oosterse godsdiensten over gesproken wordt. Ik zei, ze hebben het daar over leegte en niets, maar daar bedoelen ze niet niets mee. Nee, juist daar leeft het besef dat leegte, dat niets fundamenteel is voor ons leven. We hebben meer aan het niets en aan de leegte dan aan dat wat we in onze greep kunnen nemen. Wij leven zelfs van de leegte, van het feit dat dingen leeg blijven. Wat te denken van deze zinnen uit het Taoïsme, 3e eeuw voor Christus. De 30 spaken verenigen zich in de naaf, maar van de leegte hangt het gebruik van het wiel af. Men kneedt leem tot vaten, maar van de leegte hangt het gebruik van het vat af. Men hakt deuren en vensters uit om een huis te maken, maar van de leegte hangt het gebruik van het huis af. Daarom, het zijn heeft zijn voordeel, maar van het niet zijn komt het nut. Prachtige gedachte. De muren hier van de oude kerk kansel, of wat je hier ook vast kunt pakken. Mooi dat het er is, maar van het niet zijn, van de leegte komt het nut. Daardoor kunt u hier ook naar binnen en kunt u hier zitten. U zit in de leegte die gecreëerd wordt door het zijn. U beweegt zich in het niet zijn. Van de leegte komt het nut. Daarin bewegen, leven en zijn wij. Onze natuurwetenschap hoor je op dit moment ook op allerlei manieren daarover nadenken. Met de vraag, hè, want het meeste in de schepping, ziet men steeds meer, het meeste is leegte. Wat zit er tussen de atomen? Wat zit er, maar dat is in wezen dezelfde vraag, wat zit er tussen de zonnen en de planeten? Wat zit er tussen de zonnestelsels? Niets? Nee, op het oog, niets. Maar welke kracht houdt ze dan met elkaar verbonden? Niets is kennelijk nog niet niets. Integendeel. De naam van God plaatst ons voor zo'n soort niets. Een leegte. Wat nog niet wil zeggen dat daar geen woorden zouden zijn. Wat nog niet wil zeggen dat dat niet een onbegrijpelijke kracht is. Nou, genoeg gefilosofeerd. Maar is God dan niet te tasten? Hè? Als dat dan zo is, dat we God niet kunnen pakken, die naam niet kunnen pakken, dan toch, we hebben toch in elk geval de Torah, dominee. Ja, tot we stuiten op de Joodse uitleg, die zegt dat oorspronkelijk alle letters van de hele Torah, het hele Oude Testament, zonder spaties, zonder punten, zonder komma's, aan elkaar waren geschreven. Eén onzinnig verhaal, waar dan ook nog geen klinkers in staan. Nou, dat is dus ook niet te vatten. Daar begin je dan ook niks mee. Dat is de situatie. Er is een naam waarvan wij vermoeden dat hij veel voor ons betekent. Er is een Torah waarvan wij vermoeden dat hij ons een weg ten leven wijst. Maar we kunnen er eigenlijk niets mee. Het ligt onaantastbaar in ons midden als een brok, als een rots. En wat moeten we er nu verder mee? Wel, we zullen... is dan de Joodse overtuiging, we zullen dan ook zelf toch aan de slag moeten. We zullen moeten gaan hameren op die rots om er betekenissen aan te ontlenen. We zullen in die Torah toch letters moeten gaan splitsen om er woorden in te vormen. We zullen komma's moeten zetten, we zullen punten moeten zetten. We zullen met de letters ook van de naam van God zelf toch moeten werken. Er eventueel klinkers in zetten. Of kijken wat we met de verschillende combinaties van die vier medeklinkers kunnen doen. Wat die verschillende combinaties betekenen. Geweest zijn. Zijn. Zullen zijn. Verleden. Heden. Toekomst. In elk geval, we zullen er dus een betekenis aan moeten gaan geven. We moeten gaan interpreteren om de woorden en de naam tot ons te laten spreken. Met vervolgens, dat beseft het Jodendom heel goed, met vervolgens het grote risico dat als je er zo een betekenis aan geeft, iedereen zou kunnen denken van, hé, dat is de betekenis. Of dat iemand zelfs zou denken, dat is de enige betekenis. Maar zodra dat gebeurt, zouden we God gelijk weer vastleggen in kleine menselijke terminologie. En dat mag niet. Dat is afgoderij. Dus wat doet men dan om dat te voorkomen? Door de betekenis die je aan die woorden geeft, eigenlijk ook direct weer los te laten. Ook gelijk weer los te laten. Of beter gezegd nog, en beter om te doen ook nog, er gelijk ook weer een andere betekenis aan te geven. En nog weer een andere betekenis. En nog weer een andere betekenis. Het moeten er 70 worden, naar de 70 volkeren der aarde. Het moeten er 613 worden. Het moeten er duizenden worden. Het moeten zoveel betekenissen worden als dat er mensen op deze aarde zijn, levend voor het aangezicht van God. Want hoe meer betekenissen, des te beter. Want we moeten de Heere God, we moeten de naam, zijn oneindigheid weer teruggeven. We moeten de naam zijn rijkdom weer teruggeven. Zijn anders zijn teruggeven. Door al die betekenissen over elkaar heen te laten tuimelen, zo geven wij de Tora zijn oneindige betekenis terug. En dat betekent dan dus lezen en interpreteren dat de stukken eraf vliegen. Eindeloze discussies, eindeloze betekenissen, eindeloze vraag, wedervraag, vraag, wedervraag. Het moet stromen. Zo gaat het toe ook in de Joodse shul, in de Joodse leerstoel. Dat tuimelt over elkaar heen. In tegenstelling tot hoe wij het eigenlijk gewend zijn in het christendom, waar we heel vaak hebben gezocht naar één betekenis. Eén waarheid. En die waarheid wordt dan verkondigd. En daar luisteren mensen stil naar. En dan moeten ze amen zeggen. De Joodse gang van zaken, omgang met de Torah, is een hele andere. Met een variatie op Descartes. Hè? Ik denk dus ik ben. Zou je kunnen zeggen dat de Joodse filosofie is: ik interpreteer, dus ik ben. Ik ben aan het vertolken. Ik ben met die woorden bezig. Ik geef betekenis aan die woorden in mijn eigen leven. Dus ik ben. Dat wordt in de shul gedaan. Zo geven de vaders en de moeders de Tora door aan hun kinderen. In de hoop dat zij dan ook weer op hun beurt er hun betekenis aan zullen geven. Betekenis geven aan de eeuwige Tora. En dat ze zo zullen leven. Leven in hem die leegte is, maar die juist daarin een en al volheid is. In hem bewegen en leven en zijn wij. Wij leven en ademen in hem die aan Israël zijn naam bekend heeft gemaakt. Interpreteren. Jesaja 43, vers 12, dat we lazen, wordt in de Joodse exegese op een hele gewaagde manier geïnterpreteerd. En dat is die tekst: gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en ik ben God. Dat lezen zij zo, dat er staat: als jullie mijn getuigen zijn, ben ik God. Als jullie mijn getuigen niet zijn, ben ik niet God. Afhankelijk dus van wat mensen doen, mensen zeggen. En natuurlijk weten ze dat God onafhankelijk is van ons mensen. Natuurlijk weten ze dat. Maar tegelijk is het ook zo dat de Heere God zich van ons afhankelijk maakt door zich te openbaren in een tekst. En daar moeten wij dan iets mee. Tegelijk maakt de Heere God zich van ons afhankelijk door zich te openbaren in, laten we het eens christelijk zeggen, in een kind in Bethlehem. En dan zal het nu van ons afhangen hoe wij met die tekst, met dat kind omgaan. of Gods betekenis voor ons leven door dit woord, door dit vlees geworden woord, gaat stromen, of wij het gaan uitleggen, of wij gaan interpreteren dat de stukken eraf vliegen, of dat we dit woord niet eens openen. Dat we niet verder komen dan gewoon alleen maar de platte tekst of het kind in de krib, iets om naar te kijken, punt, klaar. Maar dat het nooit venster wordt. Dat het nooit wordt tasten in de leegte en beseffen dat je verder moet kijken. Gaan wij interpreteren of gaan we er maar één betekenis aan geven? Gaan we het doen met één dogma en God daarin vangen en hem dus tot een niet-God maken? Als we God gaan vangen in een tekst, als we God gaan vangen, ook in Jezus, in het beeld dat wij maken, dan zijn we dicht bij afgoderij. Juist het christendom dat zo vaak heeft gezocht naar en gezworen bij één waarheid, één betekenis, heeft die kritiek en uit de hoek van de islam en uit de hoek van de joden voortdurend gekregen dat wij ons bezig zouden houden met afgoderij. Ook van Jezus hebben we soms een idool gemaakt. Dat is een God naast God. In plaats van een icoon. Dat is het woord wat er in het Grieks in het Nieuw Testament altijd staat. Nooit idool, maar een icoon. Icoon wil heel iets anders. Icoon wil niet dat je gewoon blijft kijken naar het plaatje. Nee, icoon wil het oog verder leiden. Een icoon wil dat het innerlijke oog verder kijkt, doorkijkt, als door een venster heen, richting hemel, richting Torah, richting de Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Venster. En hoe ver zijn wij nu eigenlijk helemaal in dat proces? Hoe ver zijn wij tot nu toe gekomen in die paar eeuwen protestantisme die we achter de rug hebben? Hebben wij God en het woord en Jezus vastgelegd op één betekenis, één uitleg, één dogma, één catechismus? Of stroomt het bij ons? En beseffen we onze plicht om zoveel mogelijk betekenissen te zoeken voor Gods woord in ons leven? Hameren we op de rots? Is onze Bijbelkring een werkplaats waar de vonken eraf springen? Waar je elkaar voortdurend bevraagt en voortdurend plezier hebt met elkaar van, oh, zo lees jij dat, oh, zo hoor ik dat. Een werkplaats. Omdat we beseffen dat we daartoe verplicht zijn op het moment dat we de stilte breken. De verlegen stilte die daar was en is, ook altijd weer zijn moet, bij het zien van de naam, bij het zien van de Torah, ook bij het zien van Yeshua, Jezus. Zodra je die stilte breekt, neem je ook een verantwoordelijkheid. Dan heb je ook iets uit te leggen. En dan meng je je vervolgens in het koor van allen die die stilte breken. En in de leegte tasten. Om vol van God en vol van zijn woord te worden. En altijd in en met hem te leven. In u bewegen en leven en zijn wij. Hebben mijn kinderen het zo van mij begrepen? Voelden ze de verlegenheid als ik stil was? Terwijl ze dan zeiden, pap, je weet toch zoveel? Maar je weet het nooit. En als ik de verlegenheid doorbrak en begon te spreken, heb ik het dan zo gedaan dat de woorden over elkaar heen buitelden en ze begrepen dat het om leven ging. Leven met die ene, zo hoog verheven en die zich zo geeft aan mensen. Ik hoop dat u me vanavond goed begrepen hebt. Het ging er mij niet om en het gaat er mij niet om te zeggen dat dat wat onze voorouders hebben gezegd, dat dat niet deugt. Of dat een bepaalde christelijke traditie, of dat een bepaalde catechismus niet deugt. Of dat wat we zelf geloofden toen we jong waren, dat dat niet deugt of niet meer deugt. Nee. Het gaat er alleen maar om dat al die ideeën, dat al die gedachten nooit de laatste gedachte en de laatste waarheid en de laatste catechismus kunnen zijn. Want dan zou alles gestold zijn. Dan stolt het en dan is de afgoderij dichtbij. Dan leeft het niet meer. Het gaat er alleen om eindeloos te blijven leven met God en met zijn Tora. En daar iedere keer weer, in elke nieuwe situatie, in elke nieuwe tijd, ook weer nieuwe betekenissen aan te ontlenen. Dan blijven de catechisanten wel komen. Anders denken ze, dat heb ik 20 jaar geleden ook zo gehoord. Dan is het gestold. Het gaat om leven. Zodat ook de levendigheid van het mondelinge gesprek tussen ons met elkaar en tussen ons en de volgende generatie, de levendigheid van dat mondelinge gesprek, dat zou moeten aangeven hoeveel de geschreven tekst voor ons betekent en hoe heilig wij God achten. Dus hoe levendig is dat gesprek tussen ons? Hoe levendig is het? Op de Bijbelkring. Hoe levendig spreken wij over Bijbelgedeelten, Bijbelverhalen, en passen die toe in ons leven? En hebben de Bijbel daar ook niet altijd bij nodig, want je kent ze by heart uit je hoofd en je citeert ze zo omdat je ze toepast. Je vertelt ze live, zoals ze ooit live verteld werden, toen ze nog niet werden opgeschreven. Of raakt bij ons de Tora versteend? Amen. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons, bij uw volk, bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Nu eerste collecte diaconie, tweede voor kerkbeheer. En bij de uitgang is er een collecte voor het wijkwerk. En kunt u ook uw gaven geven in de zendingsbussen. En we zingen zo meteen tot slot voor vandaag gezang 7, lied 7. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.